Dat is het thema. Een erfenis van trouw. Maar dat heeft altijd twee kanten. Op de eerste bladzijde van de Bijbel kom je dat begrip erfenis al tegen. God schept de wereld, zodat de mensen die later kunnen bewerken en bewaren. Zo had hij het bedacht. Niet van, oh, ik schep mensen, dus ik moet ook nog iets anders bedenken. Het was andersom. En steeds weer komt dat begrip erfenis, want de aarde is onze erfenis ook. Steeds wordt dat begrip herhaald. En het heeft ook meerdere gezichten. Door de eeuwen heen, ook in de Bijbelboeken vind je dat. Het gaat over land, over vee, over vrucht, over goederen en zelfs over koninkrijken. Erven koninkrijken. Dat deden de Israëlieten, want ze hadden niks en ze erfden de landen die God voor hun vrijmaakte. Erfenis loopt als een rode draad door de Bijbel heen. Van Genesis 1, waar God de aarde schiep, van Genesis 1 tot in het laatste hoofdstuk van Openbaring 22 vinden we de erfenis. En erfenissen werden zeker in het verleden, maar zelfs ook vandaag de dag, verbonden aan het nageslacht door middel van je stamgenoten. Ja, door middel van je stamgenoten. Of door, in veel latere eeuwen, door naamgeving. Door de eeuwen heen is dat bij ons thuis ook zo geweest. In ieder geval in de loggerskant van de familie. Kinderen kregen de naam van de familie. En ook de voornamen van familieleden. Het was een vorm van respect. Maar van veel ouders ook in hun achterhoofd het spaarbankboekje voor het nageslacht. Want als je de naam erft en je komt in het register van het erfrecht, ha, dan erven jouw kinderen straks ook nog iets. Bij ons bestond de erfenis voornamelijk uit schepen. Daar komt de naam loggers ook vandaan. Logger, zo'n schip, een kotter of een botter. In ieder geval zo'n schip, hè, zo'n scheepje. Omdat alle mannelijke voorzaten, voor mensen, voorgeslacht, bij ons schippers waren. En soms waren het gewoon stuurlui, maar vaak hadden ze ook hun eigen schip, dus waren ze de kapitein. En sommigen zaten gewoon thuis in het kantoor en lieten het schip gaan. Ook mijn opa Loggers, die ik nog gekend heb, had zijn eigen schip. Ik heb hem niet gekend als schipper, want na de Eerste Wereldoorlog, ik heb nog foto's van hem, heeft hij de schepen achter zich verbrand. Niet helemaal letterlijk, maar hij liet zich omscholen en werd directeur van de gasfabriek. En dat is hij in verschillende delen van Nederland geweest. Maar thuis, zijn thuis hier, de vaste grond, werd zijn schip in feite. Of zijn schip werd zijn thuis. En ik heb ook nog foto's waarin staat dat opa en oma in het roefje zaten. Dat was gewoon de achterkamer. Maar dat heette het roefje. Zo zat dat helemaal, die erfenis en alles wat bij je voorgeslacht hoort, zat er helemaal in. Mijn ouders waren de eerste in de familie die hun kinderen niet vernoemden. En dat hebben wij geweten. Er waren geen schepen meer, geen landgoederen en ook geen zakgeld voor ons. Wij zijn er niet armer van geworden. Want wij zijn het enige gezin in dat geslacht dat een andere erfenis heeft gekregen. Die van God. Jammer voor alle anderen, maar die hebben hun huizen, hun landgoederen en kleine scheepjes tegenwoordig, maar wel dure plezierjachten, laat ik het zo zeggen. Maar ze kennen het erfgoed van God niet. Wat jammer. Maar zo is het. Dus vanmorgen wil ik graag met u hebben over erfenis. En dan lezen we uit. Dus dit was het niet voor mij, hè? Daar weet ik niets van. Daar heb ik ook niks van. En veel van ons nageslacht heeft ook geen zeebenen meer. Mijn nichtje was net in IJsland waar ze een boottocht maakte om walvissen te zien. Ze hebben niets gezien, want ze hebben alleen maar over de reling gehangen van ellende. Dus die zeebenen zijn er ook zo langzamerhand wel afgegaan. Maar we lezen uit Openbaring dit. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft, wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten. En wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet, zegt hij. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn. Zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u lief gehad heb. Omdat u trouw gebleven bent aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van beproeving aanbreekt als heel de aarde en de mensen die erop leven op de proef gesteld worden. Ik kom spoedig. Hou vast aan wat u hebt, dan zal niemand de lauwerkrans van u kunnen afnemen. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. En ook mijn eigen nieuwe naam. Erflater. Iemand die een erfenis nalaat. Een erflater. Als er een erflater is, dan is er ook een erfenis. En die bestaat dan uit, nou ja, wat ik zeg, goederen, landgoederen. Tegenwoordig meestal geld of huizen. Als je geïnvesteerd in je huis en dat wordt alleen maar duurder en beter, ja, dan hebben je nazaten daar nog iets aan. In de hoop dat het stevig staat, hè? Het gebeurt maar al te vaak dat mensen een erfenis accepteren zonder naar de voorwaarden te hebben gekeken. Ik ken iemand die een erfenis zou krijgen en daar op het allerlaatste moment van afgezien heeft, omdat er bleek dat er een enorme schuld op die erfenis lag. Jaap lacht. Maar het komt nogal wat voor, hè, dat je een schuld erft. Omdat je niet precies weet wat er aan verbonden zit. En misschien ook net wel even iets te gretig bent om een erfenis binnen te slepen. En je sleept een bonk schuld waar je niet meer vanaf komt. Maar bij de erflater uit dit tekstgedeelte is het heel anders. Als je zijn erfenis accepteert, hoef je je geen zorgen te maken. Want de papieren van Jezus Christus, dat is degene die hier spreekt, zijn perfect in orde. En zijn vader staat garant. En ik neem met u de tekst door, niet van alles, maar wel hoe hij zich voorstelt, nog een keer. Hij zegt, ik ben... Hij is, maar het gaat over Jezus Christus die dan ook zegt, ik ben, de ik ben. Ik ben heilig en betrouwbaar. Hij die de sleutel van David heeft, hij is uit het geslacht van David en heeft dan ook de belofte dat hij voor eeuwig op de troon zal zitten. Hij is heerser over machten en mensen. Hij blijft trouw. Hij verschaft de erfenis. Ik ken eigenlijk geen ander Bijbelgedeelte dat zo klein, zo compact is, maar ook zo volledig de geschiedenis van God met mensen van het begin tot het einde weergeeft. Hij zegt, ik ben het begin, helemaal vanaf het begin, ik ben. En dan gaat hij via de belofte van de Messias tot aan het einde toe de erfenis. Korter kan het eigenlijk niet. Hij was er. Hij is er en hij zal er zijn. In zo'n kort gedeelte maar. Zo'n klein stukje. En door alle eeuwen heen heeft God die belofte herhaald. En uiteindelijk bezegeld ook in het vlees geworden kind. Zijn zoon Jezus. Daarmee heeft hij ook het vernietigingsplan van de boze verijdeld. Want die is er alleen maar op uit tot op vandaag de dag. Om het te vernietigen. En heeft het echt om zeep geholpen. Dat zie je aan het kruis. Zijn dood, de dood van Jezus en zijn opstanding en de troonsbestijging geven een eeuwige zegen, erfenis. En die deelt hij graag met mensen. Maar er is een voorwaarde. Dezelfde voorwaarde eigenlijk als je een erfenis wil accepteren, dat je even leest, wat is de regel, waar moet ik aan voldoen? In Openbaringen hoofdstuk 2 en 3 komt 7 keer de uitdrukking voor wie overwint. Lees die brieven, dan vind je dat. Wie overwint, wint. En het woord daarvoor staat in het Grieks katagonizomai. Mag je helemaal vergeten. Maar het betekent meer dan overwinnen. Het is ook overtreffen. Het is zegen vieren. De zegen, de overwinning vieren. Feest maken dus. En het is ook dat je daarmee de doorslag geeft. Je kunt alleen maar overwinnen. Je kunt alleen maar voldoen aan deze voorwaarden. Als je doel en je doel bereiken, als je volhoudt. Als je doorzet. Als je trouw blijft. En in Openbaringen 2 vers 11 zegt Jezus zelf, wees getrouw tot in de dood. Niet tot aan, maar tot erin, want dan komt de rest. Dan komt er nog meer. En trouw zijn, dat is een erfenis van trouw. Erfenis heeft dus twee kanten. Hè? Degene die hem geeft of die hem voor je opspaart en degene die hem krijgt. En als je trouw bent, dat is het enige wat hij van je verlangt. Trouw. Dan wordt het rijkelijk beloofd. En dat lees je dan ook als je Openbaringen 2 en 3, die brieven leest. Dan lees je elke keer als je zegt, hij je overwint. Als je trouw bent, overwin je. En wat krijg je dan? Je eet van de levensboom die in Gods paradijs staat. Je krijgt de lauwerkrans van het leven. Je krijgt een wit steentje met jouw nieuwe naam erop. Je krijgt macht over de volken. Je macht straks mee regeren. Je krijgt de morgenster en je gaat in het wit gekleed. Veel van die dingen zullen ons niet zo onbekend zijn. Maar mij vielen wel twee dingen op die ik, toen ik het las. Toen dacht ik van, dat witte steentje met een nieuwe naam erop en in het wit gekleed gaan. Wit heeft die uitstraling van reinheid, van zonde, vrij zijn, van je staat aan een nieuw begin en je laat alles achter je. Zoals veel bruiden ook in het wit gekleed gaan. Of ze dan aan al deze voorwaarden voldoen, laten we maar even in het midden. Maar zonder dat witte kleed kun je gewoon niet in Gods nabijheid komen. En in de gelijkenis die Jezus later vertelt, zie je dan ook dat belangen, het belang van dat reine kleed. Dan in Matthäus heeft hij een voorbeeld en dan zegt hij over iemand die uit moet gaan om mensen binnen te halen voor dat bruiloftsmaal. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. En toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren had gestoken. Het waren mensen die van de straat gehaald waren, hè? Uit alle sloppen en stegen. Maar er was één bij, die had zich niet omgekleed. En hij vroeg aan hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen? Terwijl je eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niks te zeggen. En daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind zijn handen en voeten vast, gooi hem eruit. In de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Eén voorwaarde maar, dat je in het wit gekleed bent. Anders kun je de koning, dan kun je God niet ontmoeten. En dat witte steentje dan? Dat heeft mij bezig gehouden. En ik vond zo'n mooie foto op internet met zo'n steen erin. Ook dat steentje hoort bij dat witte kleed. En is bijzonder. Er staat bij ons een wit steentje in oude teksten en ook in woordenboeken en zo staat. Het is een keursteen. Die werd vroeger gebruikt in de rechtspraak. Als iemand schuldig werd bevonden van een misdaad. Tenminste, dat dachten ze. Maar hij werd vrijgesproken door de rechter, dan kreeg hij een witte steen in zijn hand. En dat betekende, als de deur van de rechtszaal opengaat, ga je als vrij man, vrij van alle blaam en smet, de deur uit. Dat witte steentje. Gewoon alleen maar trouw zijn, betekent dat je rein gekleed bent en dat je dat steentje krijgt met een nieuwe naam erop. Jouw nieuwe naam. Ik ben heel nieuwsgierig wat dat zal worden. Maar geen idee. En dat hoef je ook niet per se nu te weten. Dat is maar goed ook. Maar misschien ga je erna gedragen en dan moet je straks een heel andere naam geven. Nee. Je hoeft alleen maar trouw te zijn om de erfenis aan te kunnen. Die voorwaarden voor de zegen, voor de overwinning is dit. Je zonde is afgewassen. Je bent bekleed met Gods Zoon. Je hebt zo'n lied, ik weet niet, in de 400 is het geloof ik ergens. O, laat Gods Zoon je thans omhullen. Vaak wordt het gezongen bij doop. Duidelijk een bewijs van ik leg het oude af en ik ga in verbinding met God. Je voedt je met Gods woord. En dan kun je als vrij mens ook in Gods tegenwoordigheid leven. En dan zijn er nog meer gevolgen. Want de erfen later is er, de erfenis staat klaar. Jij bent trouw en we hebben gezien, dan krijg je al heel veel. Als je trouw blijft. Als je niet trouw blijft, wil niet zeggen dat je niet deel hebt aan de erfenis. Maar welk deel er dan afgenomen wordt, dat weet ik niet. Maar trouw blijven, daar gaat het om. En in Openbaringen 2 en 3 wordt het nog een keertje herhaald. Als je trouw bent, is er die open deur. Die niemand kan sluiten. Je hoort bij God. En dat kan niemand je afnemen. Je bent trouw aan God. Maar als jij niet trouw blijft, is hij geen leugenaar. Hij haalt je deel, hij haalt het niet terug. Misschien dat je deel wat minder wordt, maar hij haalt het niet terug. Hij blijft trouw. Het is zijn erfenis die hij aan ons wil geven. En je ontvangt de lauwerkrans. Dat is de overwinningskrans voor de zegen. Tegenwoordig zie je dat niet meer. Ik heb naar heel veel sport gekeken in de afgelopen tijd. En de afgelopen dagen ook. Die kampioenschappen. En ze krijgen een lintje met zo'n gouden plak, verguld plakje. Echt goud. Ik weet niet of het echt goud is, maar verguld of zo. En ze krijgen een lintje. Je krijgt niet meer die lauwerkrans waaraan gewerkt is. Hè? Want een lintje maken en een lintje afknippen wat eraan naaien is heel wat makkelijker dan een lauwerkrans in elkaar steken. En dan denk ik, God neemt zoveel moeite om jou een lauwerkrans te maken. Zoveel moeite doet hij ervoor. Alleen maar als je wat trouw bent. Maar er komt nog meer. Want het gevolg is ook, je wordt een zuil in Gods tempel. We hebben net dat lied gezongen van de Heer is ons huis. Maar als je trouw bent, word je een zuil in zijn tempel. En dan denk ik, dan word je het middelpunt van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Want als die komen, dan daalt het Jeruzalem neer uit de hemel. En in het midden daarvan ben jij dan een zuil. Ik moet zeggen, ik moet het nog steeds door tot me doorlaten. Het moet nog steeds bezinken om te denken van, God, wat heeft u allemaal voor me klaar liggen? Alleen maar om even trouw te blijven. Hoeveel jaar? 60, 70, misschien 80. Trouw blijven. En dan ben je en dan denk je eens in, ik, laat ik maar spreken over ik, een mens in zonde en schuld geboren en ontvangen, is gereinigd, verlost door het bloed van Jezus. En ik ben niet zomaar een bouwsteentje in zijn koninkrijk. Ik word straks misschien een steunpilaar in het Nieuw Jeruzalem. Het is niet te bevatten hoeveel er aan dat. Daar wil ik wel dat scheepje wat mijn opa achter zich verbrand heeft. Dat scheepje wel voor missen. En die landerijen en die huizen en die goederen ook. En dan zeg ik, dat gaat allemaal. Dat kan je niet meenemen in je zak. Maar dit staat alvast klaar. Die zuil. Een steunpilaar in een nieuw Jeruzalem. Straks steunt dat hele nieuwe ding op ons. Want er zal niet één steunpilaar zijn. Ik bedoel, daar kan je niet op steunen. Gewoon. En dan ga ik nog even terug van die naamgeving. Je kind noemen naar je voorouders. Of dat het naar je stamvader. Of naar je voorouders helemaal. Hoe belangrijk dat is. Volgelingen van Jezus Christus, volgelingen van de Vader, worden volledig erfgerechtigd. En dat doet hij op een hele bijzondere manier. Ik moet zeggen, dat witte steentje, dat witte kleed, een lauwerkrans waar God zoveel moeite voor doet. En zoveel moeite voor heeft gedaan. En die zuil. En dan zegt hij nog meer. Dan zegt hij, je krijgt de naam van God op je geschreven. Dat ik een nieuwe naam krijg naar wat ik gedaan heb of hoe God mij ziet in mijn leven, kan ik me nog iets aan voorstellen. Maar dat hij zijn naam op me schrijft. En de naam van die nieuwe stad. Jeruzalem. En je krijgt Jezus' nieuwe naam op je geschreven. Oh, krijgt hij ook nog een nieuwe naam. Welke dat zal zijn, weet ik niet. Maar dan zeg ik, de erfenis, wat je aangezegd wordt, begint eigenlijk met kleine dingetjes. En het wordt alleen maar steeds groter, steeds groter. Alleen maar om trouw te zijn. Je hoeft eigenlijk niks bijzonders te doen. Trouw zijn aan hem. Alleen maar trouw zijn aan hem. Dan krijg je zoveel. En voor dat zoveel heb je maar twee dingen nodig. Geloven dat God zijn zoon heeft gegeven in de dood voor jou. En aan dat geloof trouw blijven. Paulus zegt het, ik vergeet alles wat achter me ligt. Ik strek me uit naar wat voor me ligt. Dit zag hij, dit zag Johannes, dit zagen de profeten voor zich. En zij hebben het niet bereikt omdat wij er nog tussen moesten komen. Wij moesten het nog weten. Zoveel. Een erfenis. Maar het is een erfenis van trouw. God blijft trouw. Ook al zouden wij ontrouw zijn. En ik moet zeggen, hoe moeilijk is het om trouw te zijn als er wat van je gevraagd wordt, als je wat moet doen, als je voor hem uit moet komen, daar kun je best wel eens denken, zwijgen is soms beter dan spreken. Nou, dit krijg je. Die zuil, dat witte steentje, die kleed, die lauwe, aan alles heeft God ontzettend veel aandacht besteed. Van voor de grondligging der wereld zag hij je. Toen dacht hij, en dit ga ik voor je maken. Dat had hij al bedacht helemaal. En dat is onze God. Dat is onze God. Hij houdt van ons. We hebben het gezongen. Ik hou van u. Hoeveel is het je waard? Hoeveel is het je waard? De naam van God op jou geschreven. De naam van zijn stad, waar jij dan een zuil in mag zijn. Hè? Die zet hij erin. Die naam mag op jou geschreven worden. En Jezus' nieuwe naam. Het is, ik kan het niet vatten. Ik weet niet hoeveel levens nodig om het te gaan vatten. Maar misschien hoeft dat niet, zoveel levens. Alleen maar trouw. Zie, ik sta aan de deur, zegt Jezus dan. Ik vergeet alles wat achter me ligt. En ik strek me uit naar wat voor me ligt. En daarbij heb je elkaar nodig om niet te struikelen. Want even iets grappigs. Had van de week Gerrit aan de telefoon. Ja, die heb ik vaker aan de telefoon. En toen zei hij, oh, moeten John en Connie alweer op de kleinkinderen passen? Ze hebben toch hun beschermengel? Ja, die hebben wij. En niet alleen die kleintjes, maar die hebben wij ook. Maar dat ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid. Stel je voor, het zou wel makkelijk zijn. Hè? Je zet ze gewoon op straat en zegt, ja hoor, de beschermengel is er. Ja, sommige mensen doen dat misschien en dan wordt kind doodgereden. Ja, we hebben onze verantwoordelijkheid ook. Dus onze verantwoordelijkheid is om te kiezen, ik wil trouw zijn. Ik wil trouw zijn en al die schepen achter mij verbranden, laat maar. Die zakken met geld zijn niet belangrijk. Maar die erfenis, denk ik, wat geweldig. Wat geweldig dat God mij op het oog heeft gehad. Want ik kom niet uit zo'n familie waar dit zo bekend was, helemaal niet bekend was. Waar al die andere erfenissen wel bekend waren en waar ze om gestreden hebben om het te behouden. En dan denk ik, wat ben ik rijk? Wat mocht ik rijk worden? En wat mogen wij rijk worden met die God?